Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen de blik richten op het Vaticaan en op Rome, op het leven van Paus Franciscus. En we hebben het over de actualiteit. En vandaag gaan we het natuurlijk onder meer hebben over de buitengewone bisschoppensynode voor de Pan-Amazone-regio, die gedurende deze maand, en tot eind deze maand eigenlijk, zal plaatsvinden in het Vaticaan. En zoals de vorige keer zullen ook wij vandaag een verslag geven van wat er zoal besproken werd in de zogeheten algemene congregaties. Dat zijn de dagelijkse vergaderingen. Daarnaast zullen de synodevaders ingedeeld worden in taalgroepen, en in die kleine taalgroepen, de circuli minori, komen zij samen om datgene wat besproken is in de synodehal verder uit te diepen. Dat wordt dan in een verslag gegoten, dat gaat naar het secretariaat, dat wordt in een soort van eindverslag gegoten, een relatio finalis, en dat wordt dan goedgekeurd met stemming en dat zal dan voorgelegd worden aan de paus. Dat is een beetje hoe zo'n bisschoppensynode verloopt. Waar we het ook gaan over hebben, dat is de heiligverklaring, 5 nieuwe heiligen voor de kerk, waaronder kardinaal Newman. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan dus eerst naar de synodehal. En ondertussen waren we aangekomen bij de zogeheten vierde congregatie. Die van dinsdag 8 oktober in de namiddag. 182 synodevaders waren daarbij aanwezig, inclusief Paus Franciscus. De vierde congregatie werd geopend met een herdenkingsgebed voor de zielerust van kardinaal Serafim Fernandes de Arroyo, de aartsbisschop emeritus van Belo Horizonte in Brazilië, die ook die dag nog overleed. Er werd tijdens deze congregatie gesproken over de systematische schending van de rechten van de inheemse volkeren in het Amazonegebied. Er is daarbij een oproep naar de kerk met haar gezaghebbende stem op moreel en spiritueel gebied om het leven steeds te beschermen en de vele structuren van de dood die dat leven bedreigen aan de kaak te stellen. Een duidelijk nee tegen individualisme en onverschilligheid, die ons als toeschouwers naar de werkelijkheid doet kijken, zoals op een scherm. En een ja op een ecologische bekering, die gericht is op verantwoordelijkheid, met een integrale ecologie, de menselijke waardigheid, die maar al te vaak met de voeten wordt getreden, in het middelpunt van de belangstelling stellen. De onaanvaardbare situatie van milieuvervuiling in de Pan-Amazone-regio moet door de gehele internationale gemeenschap, die vaak onverschillig staat tegenover onschuldig bloedvergieten, serieus worden genomen. De inheemse bevolking, de bewaarders van de natuurreservaten, die door het kruis van Christus geëvangeliseerd zijn, moeten worden beschouwd als bondgenoten in de strijd tegen de klimaatverandering, vanuit synodaal oogpunt, dat we zeggen als in een reis samen, in vriendschap. In de interventie van een afgevaardigde in deze In deze gemeenschap werd de noodzaak om de krachten te bundelen en de dialoog te voeren benadrukt, omdat vriendschap, zo zei hij, respecteert, beschermt en geeft. Toch even een korte opmerking. Men maakt regelmatig een beetje de denkfout dat milieu iets te maken heeft met klimaat. En dat is niet helemaal correct. Er is mogelijk een correlatie. Dat is aan wetenschappers om zich daarover uit te spreken. Maar toch zijn het twee dingen die apart moeten worden bekeken. Wanneer het gaat over die ecologische bekering, dan gaat het niet over die klimaatsverandering aan zich. Het gaat vooral over een doorgevoerd kapitalisme dat ervoor zorgt dat gebieden zoals de Amazone door hun natuurlijke rijkdommen, we denken maar aan het hout, maar ook nog aan bijvoorbeeld de cacaoteelt enzovoort, als men dat te ver doorvoert, dan gaat men het ecologisch systeem van de Amazone verder onder druk zetten. Bijvoorbeeld ook het feit dat de wouden opzettelijk in brand worden gestoken door boeren. Dat zijn allemaal zaken die meespelen. Ook de winning van mineralen in die gebieden, wat vaak ook leidt tot verontreiniging van de rivieren, is een punt waar men ook in deze synode wil over nadenken. Er is een uitnodiging aan de kerk om een bondgenoot te zijn van de sociale bewegingen aan de basis, om nederig en gastvrij te luisteren naar het wereldbeeld van het Amazonegebied, om de verschillende betekenissen te leren begrijpen die lokale culturen aan rituele symbolen geven. Duurzame, sociale, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling werd benadrukt, waarbij wetenschappelijke en traditionele kennis wordt gecombineerd, omdat de toekomst van het Amazonegebied een levende realiteit is en geen museum en in onze handen ligt. Men wil ook een ecologische bekering die ons de ernst van de zonden tegen het milieu doet zien als een zonde tegen God, tegen onze naasten en tegen toekomstige generaties. Vandaar het voorstel om de theologische literatuur te verdiepen en te verspreiden, die, samen met de traditioneel bekende zonden, ook de ecologische zonden zou omvatten. Ook is hier natuurlijk weer perspectief nodig. Wanneer men een stuk afval verkeerd zou sorteren, dan kan dat onmogelijk vallen onder de ecologische zonde. Laat dat duidelijk zijn. Waar het wel over gaat, dat is die CEO van dat mijnbedrijf, die in een grote villa woont en zeer veel geld verdient, wetende dat zijn bedrijf constant een bepaalde rivier vervuilt en door die vervuiling een hele gemeenschap in gevaar brengt, hun gezondheid, hun levenskwaliteit, de rechten die die mensen hebben, daarover gaat het. Over zij die zulke grove overtredingen doen, dat we inderdaad moeten zeggen, kijk, dit is een vorm van zonde. Je verwijdert je van God, je verwijdert je van de naaste, wanneer je eigen gewin zo centraal gaat staan dat je niet meer geeft om degenen die rondom jou leven en wonen, of die jouw verantwoordelijkheid zijn. Dat is het waar het concreet over gaat. De reflectie over de bedieningen werd verrijkt door de oproep om de krachten te bundelen in de vorming van missionarissen, dus dan gaat het voornamelijk ook over priesters, leken of godgewijde personen in het Amazonegebied. Het is noodzakelijk om de inheemse volkeren meer te betrekken bij het apostolaat, te beginnen met de bevordering van een permanent inheems diaconaat en het waarderen van het lekenpastoraat opgevat als een authentieke manifestatie van de Heilige Geest. Er wordt ook opgeroepen tot een grotere deelname van vrouwen in de kerk, hoewel dat in die gebieden reeds zeer vaak het geval is. Ook kwam opnieuw het thema van de priesterlijke roeping ter sprake, waarbij verschillende synodevaders aandrongen om de kerk te vragen om dus met die roepingencrisis om te gaan. Opvallend was dat heel wat synodevaders eigenlijk vroegen aan de kerk om te bidden om roepingen. Men vraagt een ernstig gewetensonderzoek over het ontoereikend aantal priesters, wat niet enkel een probleem is in het Amazonegebied. Een voorzichtige analyse van enkelen duidde het gebrek aan heiligheid aan als oorzaak. De herders die dragen niet altijd de geur van Christus met zich mee en verjagen uiteindelijk de schapen die aan hun herderlijke zorg werden toevertrouwd. Daarbij aansluitend werd ook het voorbeeld van de martelaren van het Amazonegebied genoemd die in Mato Grosso hun leven aan Christus gaven. De Salesiaanse pater Rudolf Lunkenbein en de leek Simão Cristino Kogé Kudugodu. En daarbij werd heel belangrijk benadrukt dat ecologische bekering in de eerste plaats een bekering is tot algehele heiligheid. En het is die heiligheid die een enorme aantrekkingskracht op jongeren uitoefent, voor wie een hernieuwde, meer dynamische en attente pastorale zorg nodig is. De talrijke getuigenissen van goede priesters, om die ook onder de aandacht te brengen, ook via de media, en niet alleen de schandalen die helaas zoveel pagina's van kranten beslaan. Bovendien, als plagen als geweld, drugs, prostitutie, werkloosheid en existentiële leegte een bedreiging vormen voor nieuwe generaties, dan moet erop worden gewezen dat er zoveel positieve voorbeelden zijn van jonge katholieken die bereid zijn om hun leven te geven aan Christus. Dat is een interessante analyse die hier door deze synodevaders werd gemaakt. Zij zeggen ja, de crisis in de roepingen, die trouwens niet enkel een probleem is in de Amazone, maar die we ook in verschillende plaatsen in de kerk zien, heeft te maken met het feit dat priesters niet meer verlangen om een heilig leven te leiden. Want het is die heiligheid, wanneer men Christus centraal stelt in het leven, door te bidden, door trouw te zijn aan het celibaat, trouw te zijn aan de geloften die men aflegt, om een voorbeeld te zijn, als het ware, van Christus in de gemeenschap waar je bent geroepen, als priester in dit geval, wel, het is dat wat zo aantrekkelijk is, wat jongeren ook aantrekkelijk vinden. Het zijn die voorbeelden in het geloof die jongeren willen volgen. En ook het naar voren schuiven van voorbeelden van zo'n jongeren die op hun beurt ook een voorbeeld hebben gehad om na te volgen, dat verwijst naar Christus, dat zal ook andere jongeren aantrekken. Einde van de vierde algemene congregatie. We gaan naar de vijfde over, dus een dag later, woensdag 9 oktober was dat. En in die vijfde congregatie lag de nadruk onder meer op de inheemse volkeren, die in vrijwillig isolement leven. Dus het gaat over stammen die ervoor kiezen om eigenlijk op een geïsoleerde wijze te blijven verder leven, zonder al te veel contact te hebben met, zeg maar, de buitenwereld of de samenleving die buiten die gemeenschap staat. Zij zijn bijzonder kwetsbaar en worden blootgesteld aan mogelijke genocide. De synodevaders die aan het woord kwamen, die formuleerden de noodzaak voor een internationale kerkelijk observatorium op te richten voor de bescherming van de mensenrechten van deze gemeenschappen. Wat eveneens ter sprake kwam, was de traagheid waarmee de lokale kerk in het verleden antwoord heeft gegeven op de spirituele noden van de mensen. Daardoor is een leegte ontstaan die voornamelijk door de Pinkstergemeenschappen werd opgevuld. Er was ook aandacht voor de ecumenische en de interreligieuze dialoog. Er was een oproep om leken meer te betrekken bij de oprichting van nieuwe bedieningen die beantwoorden aan de behoeften van de volkeren van het Amazonegebied. En dat maakt ook deel uit van een synodaal perspectief. De kerk moet creatief zijn in het voorstellen van een pluriforme bediening tussen de volkeren van de jungle. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zijn grotere inspanningen gevraagd voor de inculturatie van de liturgie, met vieringen die zowel de tradities als de talen van de lokale bevolking respecteren, uiteraard, waarbij het evangelie centraal staat. Zorgvuldig onderscheidend vermogen van de bisschoppen is nodig om te voorkomen dat geen enkele oplossing wordt uitgesloten. Zelfs niet van de wijding van getrouwde mannen. Het zijn die viri probati, die trouwens nog een aantal keer zullen terugkomen. Het verzoek van vele seminaristen om een affectieve vorming, om de wonden die door de seksuele revolutie zijn veroorzaakt te genezen, weerklinkt ook zeer sterk. Vandaag de dag willen vele seminaristen, dus de jongens die wel nog en mannen die wel nog roeping ervaren, die voelen dat ze geroepen zijn door God om priester te worden, wat merkt men daarbij? Zij willen juist de waarde van het celibaat, de strijd om de kuisheid, herontdekken en kennen. De kerk zal daar niet over moeten zwijgen, maar biedt haar schat aan. Het is de leer van Christus, Christus zelf, die de harten transformeert. Zo opvallend, we krijgen enerzijds zo wat een beetje een stroming die heel graag die viri probati naar voren wil schuiven, want dat zal de oplossing zijn, gehuwde mannen die we tot priester kunnen wijden in de Amazone en wie weet ook ergens anders. Dat is dan natuurlijk een klein beetje het opstapje die men daar probeert te maken. En wat merkt men bij de seminaristen, bij degenen die geroepen zijn, eigenlijk net het tegenovergestelde. De rijkdom van het celibaat willen zij herontdekken, als ook de strijd voor de kuisheid. Tegelijkertijd moet ook het wijdverbreide geweld tegen vrouwen worden bestreden. Het idee om een lekenbediening van vrouwen voor evangelisatie op te richten werd gelanceerd. Het is noodzakelijk om een actievere deelname van vrouwen aan het kerkelijk leven te bevorderen. De aandacht van de synodevaders werd ook gevestigd op de kwestie van de migratie, waarvan de belangrijkste oorzaken sociaal-politieke, klimatologische, economische of etnische vervolgingen zijn, die een specifieke pastorale aanpak vereisen. Het opleggen van een westers model heeft gevolgen voor gezinnen en dwingt jongeren om zich naar de steden te verplaatsen. De kerk moet dan ook de stedelijke bediening bevorderen. Het debat ging over de waarde van de theologie der Indianen, onder verwijzing naar de oproep van de paus om een kerk te vormen met een inheems gezicht, die in staat is de essentiële elementen van het katholieke in een inheemse sleutel te herlezen. De waarde van de traditionele geneeskunde bijvoorbeeld, een geldig alternatief voor de westerse geneeskunde, werd ook benadrukt. Er wordt voorgesteld om grotere natuurreservaten aan te leggen om zowel de biodiversiteit als de pluraliteit van de Amazoneculturen in stand te houden. Zo hoorde u reeds een verslag van de vierde generale congregatie en de vijfde hebben we zo net ook kunnen horen. We gaan er nog eentje bij doen, dat is die van woensdag namiddag. 180 synodevaders waren aanwezig, inclusief paus Franciscus. We zijn er ons van bewust, het is een beetje veel informatie, maar om u op de hoogte te houden is het ook eigenlijk wel nodig. U moet weten, bij zo'n generale congregatie op een namiddag komen gemakkelijk 80 synodevaders aan het woord. Het is een hele opdracht om een samenvatting te kunnen geven. We danken natuurlijk ook de medewerkers van Radio Vaticana in het Vaticaan om dit zo kunstig te kunnen doen. En op die manier kunnen wij ook dat een stukje vertalen, aangevuld met andere informatie, en u ook een idee geven van wat er tijdens zo'n congregatie wordt gezegd. De zesde congregatie. Tijdens die zesde congregatie ging het onder meer over de tragedie van de drugshandel en de gevolgen daarvan. Ook de toename van de cacaoteelt van 12.000 tot 23.000 hectare heeft geleid tot een toename van criminaliteit en een verandering in het natuurlijk evenwicht van het gebied veroorzaakt, dat steeds meer verlaten wordt. De bouw van waterkrachtcentrales die de ontbossing van grote biodiversiteitsrijke milieurijkdommen met zich meebrengt, evenals de toegestane branden die miljoenen hectare land vernietigen, hebben een zeer grote impact op het milieu van sommige regio's, waardoor het ecosysteem wordt veranderd. Daarom, opnieuw, is er een oproep tot ecologische bekering noodzakelijk. De kerk, zo wordt in de synodehal gezegd, moet een profetische stem zijn, zodat het thema van de integrale ecologie op de agenda van internationale organisaties kan worden geplaatst. In de andere interventies van de synodevaders werd er opnieuw gesproken over de balans tussen inculturatie en evangelisatie. De menswording zelf is in feite het grootste teken van inculturatie, omdat het woord van God de menselijke natuur heeft aangenomen om zichtbaar te worden in zijn liefde. En dat is de taak van de kerk, die geroepen is om te incarneren in het concrete leven van de mensen, zoals de missionarissen in het Amazonegebied hebben gedaan. In een van de interventies werd met name het idee geuit dat het Amazonegebied een permanent laboratorium van missionaire synodaliteit zou worden, zowel voor het welzijn van de volkeren in de regio als voor het welzijn van de kerk. Het benadrukt ook het belang van interculturaliteit en de valorisatie van culturen en inheemse bevolkingsgroepen, waarvan het wereldbeeld helpt bij de zorg voor het gemeenschappelijke huis, wat natuurlijk een verwijzing is naar de encycliek Laudato Si. Ook wat de evangelisatie betreft, want laten we wel wezen, deze synode is in de eerste plaats bedoeld voor de evangelisatie van de inheemse bevolking van de Amazone. Het is geen bijeenkomst van milieuorganisaties om te proberen de milieuproblematieken daar op te lossen. Het gaat over verantwoordelijkheid, zeker, en die verantwoordelijkheid gaat samen met bekering. En die bekering die komt van Jezus Christus. Dus het gaat over de evangelisatie van de volkeren. Hoe kunnen we Christus bij deze mensen brengen? In het kader daarvan sprak men over de moeilijkheid van de priesterlijke en religieuze roepingen en opnieuw de viri probati. Zoals in de ene interventie wordt gesteld, zou de impuls van de priesters om van het ene land naar het andere, ook van het ene diocese naar het andere, gaan de positie van de priester juist kunnen verzwakken. De priester is in feite niet van de gemeenschap, maar van de kerk en kan als zodanig voor iedere gemeenschap zijn. Een andere interventie onderstreept dat de noodzaak van een grotere, betere vorming van de priesters bestaat en herinnert aan de waardering, verre van het klerikalisme, voor de verantwoordelijkheden van de leken. Een andere interventie richt zich op het thema van de volksdevotie, een aspect van de evangelisatie waarvoor men ook niet onverschillig kan blijven. Het is een fundamenteel kenmerk van de volkeren van het Amazonegebied en daarom moet het worden verzorgd als een schat waarin Jezus Christus aanwezig is. Vandaar het idee dat de manifestaties van de volksvroomheid steeds meer door de kerk zouden worden begeleid, bevorderd en gewaardeerd. De synodehal houdt zich ook bezig met de theologie van de schepping, waarin het woord van God door de mensheid is gehuisvest. Vandaar dat de synodevaders nadenken over het belang van een grotere dialoog tussen deze theologie en de positieve wetenschappen, omdat het vergeten van de schepping zou betekenen dat de schepper zelf vergeten wordt. Er is ook ruimte voor het thema van de verdediging van de rechten van de inheemse volkeren. De dialoog met hen, zo wordt gezegd, is belangrijk en helpt hen te waarderen als gelijkwaardige gesprekspartners, begiftigd met het vermogen tot zelfbeschikking. Speciale aandacht moet ook worden besteed aan de pastorale zorg voor inheemse jongeren die verdeeld zijn over traditionele en westerse kennis. Dus ook daar is zeker een vorm van onderwijs en onderrichting nodig. We gaan verder met de donderdag 10 oktober en vrijdag 11 oktober, maar daarvoor moeten we geen grote weergave geven van de inhoud, omwille van het feit dat de groepen zich verdeelden in kleinere groepjes, de circoli minori, die dan in kleinere taalgroepen verder bespraken wat we tot nu toe hebben gezien in de verslaggeving. Ik geef u graag nog mee, er zijn twee Italiaanse taalgroepen en dan natuurlijk de grootste taalgroepen zijn de Portugees sprekende en Spaans sprekende. Vier Portugees, vijf Spaans sprekende groepen zijn er. En dan is er ook nog eentje Engels en Franstalig. Op donderdag namiddag dan kwam de zevende congregatie nog samen. Dat was de dag waar ook de synodezaal zeg maar dieper inging op de duurzame ontwikkeling die toegang moet geven tot informatie door middel van interdisciplinaire methodes en een beweging moet maken zeg maar van integraal onderwijs, een cultuur van ontmoeting, om zo weg te gaan van de wegwerpcultuur. Ze spraken over de rijkdom aan biologische en culturele diversiteit. Er werd ook gesproken over de interactie tussen ecologie en werk. En opnieuw werd er ook gedebatteerd over de rol van vrouwen die zeer actief zijn in de Amazone-gemeenschappen, samen met priesters, en welke verantwoordelijkheden zij, zeg maar, delen. De synodehal bevestigt dat deze kwestie serieus moet bestudeerd worden. Ook werd opnieuw het thema van de viri probati opgeworpen. Het is een thema dat regelmatig terugkomt. Het wordt interessant om te zien of de paus op deze oproep zal ingaan, ja of nee. Dat zullen we pas weten na de synode. Er werd ook gereflecteerd over het zendingswerk van de kerk in het Amazonegebied, waar zo'n 38 miljoen mensen wonen. En zoals u weet, dus voor de rest van de dag waren het die kleinere groepen als ook op vrijdag. En dan helemaal op het einde nog zaterdag 12 oktober, de achtste congregatie. Een van de thema's die naar voren werd gebracht was de centrale plaats van Christus in de missie van de kerk. Hoeveel mensen kennen het evangelie? Vroeg een van de deelnemers aan de synode. En bovendien werd ook bevestigd dat de blijde boodschap niet alleen in het Amazonegebied, maar in de hele wereld moet worden verkondigd. Aangezien evangelisatie nooit op één plaats plaatsvindt, wordt de oprichting van een team vooropgesteld. De hoop is dat in dit team men in staat zou zijn om zowel adequaat te reageren op de vele pastorale uitdagingen waar de regio voor staat, als ook om te getuigen van de vreugde van de evangelisatie. Er werd ook gekeken naar de wijze waarop dat men het priesterschap dient te bekijken en de wijze waarop dus opnieuw die viri probati naar voren werden geschoven. Bovendien werd er ook gewaarschuwd om de waarde van het celibaat niet te ondermijnen in de hele kerk. In de namiddag werd ook het thema van de vrouwen in de kerk opnieuw aan de orde gesteld, met het verzoek om hen meer pastorale verantwoordelijkheid en effectieve deelname te geven, zelfs op het niveau van besluitvorming. Er werd ook gevraagd om een onderscheid te maken tussen de priesters enerzijds en de kwestie daar rond, en dus ook een oproep gedaan om het mogelijk te maken om vrouwen tot diaken te wijden in de regio. Nu, dat is een thema dat men steeds meer naar voren probeert te duwen. We zullen zien of Paus Franciscus daarop ingaat. Zoals ik in een eerdere aflevering heb gezegd, is de paus eerder geneigd om te denken dat in de geschiedenis van de kerk het diaconaat, de wijding van het diaconaat en de vermelding van vrouwelijke diakens in de eerste eeuwen van het christendom niet hetzelfde is. En dat er dus een duidelijke scheiding is daarin. En we zullen zien in welke mate dat de Heilige Geest waait in de harten van de deelnemers aan de synode. En uiteraard moeten wij wachten op de beslissing die Paus Franciscus daarin zal nemen. Er heerst op dat vlak nogal wat onduidelijkheid. Maar wij wachten op de beslissingen van de paus die een beslissing zal daarin nemen en bekendmaken wanneer de tijd daarvoor rijp is. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. En laten we in het bijzonder de heilige maagd Maria als voorbeeld in het geloof, die in zulke grote trouw aan Christus tot het einde toe met hem mee is gegaan, ook ons vertrouwen stellen. Laten we alles afgeven aan onze lieve vrouw. Laten we vragen dat ze onze intenties, in het bijzonder voor de synodevaders, voor de paus, tot bij onze Heer Jezus Christus mag brengen. Daarna komen we bij u terug en dan gaan we het nog kort hebben over de 5 heiligverklaringen die gebeurd zijn op zondag 13 oktober. Dat is voor zo dadelijk. Eerst bidden we samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, kom ik na die vele informatie die u heeft gehoord over de verschillende algemene congregaties van de bisschoppensynode. Ja, ik moet mij op voorhand al bijna verontschuldigen. Het zal in de komende afleveringen vaak nog wel wat veel informatie zijn om te verwerken. Maar op die manier willen we toch proberen om zo'n compleet mogelijk beeld te schetsen van wat er wordt gezegd tijdens de synode. We gaan even stilstaan bij de heilige verklaring van 5 nieuwe heiligen die we hebben mogen ontvangen dankzij paus Franciscus op zondag 13 oktober, de 28e zondag door het jaar. Heeft hij 5 mensen heilig verklaard? Laten we nog even stilstaan bij hun leven en ook bidden op hun voorspraak voor de synode. De eerste is een kardinaal, u misschien niet onbekend, John Henry Newman. Hij werd op 21 februari 1801 geboren in een Anglicaanse familie in Londen, in Engeland. En toen hij 16 jaar oud was, begon hij zijn studies aan de Universiteit van Oxford. Hij werd fellow van Oriel College en werd vervolgens tot Anglicaans priester gewijd. Later sloot hij zich aan bij de Oxford-beweging en werd een van de belangrijkste promotoren. En probeerde hij de katholieke aspecten binnen de Anglicaanse kerk te herstellen. In 1845 wordt Newman, ondanks de toenmalige vijandige houding tegenover het katholicisme, katholiek, onder leiding van de nu zalige, toen nog dominee, Barbieri, die in 1847 in Rome tot katholiek priester wordt gewijd. En in 1848 het oratorium van de heilige Filippus Neri in Birmingham in Engeland opricht. Daarnaast richtte hij in Dublin een katholieke universiteit op. Newman die gaat verder zijn leven doorbrengen in het oratorium als een productief schrijver en geliefd priester. In 1879 creëerde paus Leo XIII hem tot kardinaal. En ondanks het feit dat hij kardinaal is, en hoewel hij trouwens ook niet tot bisschop werd gewijd, dat is namelijk niet noodzakelijk voor een kardinaalscreatie, kreeg hij bij wijze van uitzondering toestemming om in Birmingham te verblijven. Hij bleef er in het oratorium dat hij zelf heeft opgericht tot zijn dood op 11 augustus 1890. Newman brengt een groot deel van zijn leven door met het leveren van belangrijke bijdragen aan het intellectuele leven van de kerk, zowel als Anglicaan als later als katholiek. Hij blijft een van de grootste invloeden op de ontwikkeling van het katholiek theologisch denken en wordt als profetisch beschouwd, vooral met betrekking tot het thema van een juiste gewetensvorming. Newman wilde op zijn grafsteen de woorden schrijven die zijn geloofsreis samenvatten: Ex umbris et imaginibus in veritatem, uit de schaduwen en beelden naar de waarheid. In 1958 werd zijn heiligverklaringsproces geopend en in 1991 werd hij tot eerbiedwaardige dienaar Gods verklaard. Paus Benedictus de XVI heeft Newman in 2010 in Birmingham zalig verklaard en nu kon zijn opvolger Paus Franciscus hem heilig verklaren, dus op 13 oktober 2019. In december trouwens, beste luisteraar, zal u in De Rots in de Branding, die gebracht wordt door Jos de Kok, een speciale reeks uitzendingen kunnen horen over deze profetische stem voor deze tijd, de heilige kardinaal Henry Newman. Hou het zeker in de gaten. Tweede heideverklaring was Giuseppina Vanini, stichteres van de congregatie van de dochters van Sint Camillus, die op 7 juli 1859 in Rome werd geboren. Op 7-jarige leeftijd werd ze wees en vond een thuis bij de dochters van liefde. Aangetrokken door de stem van God, die zij mocht ervaren op de dag van haar eerste communie, wil ze haar leven aan hem toewijden, maar een slechte gezondheid belet haar om toe te treden tot het klooster. Het is de later zalig verklaarde pater Luigi Tezza die de weg voor haar zal openen. Op 17 december 1891 vertrouwt ze haar geestelijk begeleider toe in over haar verdriet over het mislukken van haar roepingsleven. En pater Tezza stelt voor een religieuze instelling op te richten die gewijd is aan de dienst der zieken. En zo worden de dochters van de heilige Camillus geboren. Giuditta krijgt de naam zuster Giuseppina en 3 jaar later legt ze haar eeuwige geloften af en wordt gekozen tot generaal-overste van het nieuwe instituut. Zo overlijdt op 23 februari 1911 en wordt op 16 oktober 1994 door de heilige paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Een derde was zuster Mariam Tresia Kiramel Mankidian, geboren op 26 april 1876 uit India. Ze kreeg een christelijke opvoeding van haar moeder in een katholiek gezin. En uiteindelijk zou ook zij met een diepe gevoeligheid en medeleven voor het lijden van de mensheid als kluizenares haar leven geven aan Jezus Christus. Ze zal zelf ook visioenen, extase en de stigmata ontvangen. Een volgende heiligverklaring was die van zuster Dulce López Pontes, geboren op 26 mei 1914 in San Salvador de Bahia, in een familie die inderdaad gekenmerkt werd door sterke christelijke overtuiging en een intense beleving van de naaste liefde. Ook zij had een grote gevoeligheid voor armen en behoeftigen. Ze heeft het religieuze leven omarmd en de congregatie van de zustersmissionarissen van de onbevlekte ontvangenis van de moeder Gods, verbonden aan de orde der minderbroeders. Zij zal ook op een bijzondere wijze haar hele leven geven aan armen en behoeftigen. De laatste maanden van haar leven wordt gekenmerkt door een ziekte die ze met rust aanvaardt, zich daarbij volledig verlatend in de armen van de Heer. Op 13 maart 1992 overlijdt ze in San Salvador in Bahia in geur van heiligheid. En dan, last but not least, Marguerite Bailly, geboren op 8 september 1815 in Zwitserland. Op een bepaald moment heeft zij de mogelijkheid voor het religieuze leven opzij geschoven, vooral om zich te wijden aan haar familie en haar parochie, maar wel in een vorm van, ja, zeg maar als vrijgezel zich te geven aan God. Als een godgewijde maagd. In 1860 trouwt haar broer Claude met een van de huishoudhulpen, Josette, die niet verhult dat zij een sterke afkeer heeft van Marguerite. Maar Marguerite blijft echter in dienst van het gezin, ondanks de vele beledigingen die ze van haar schoonzuster eigenlijk te verwerken krijgt. Maar haar houding van dat te aanvaarden en steeds met liefde te reageren, zal uiteindelijk haar schoonzus ertoe brengen haar eigen fouten te erkennen en vergeving te zoeken. Voor haar was de heilige mis het belangrijkste voor Marguerite. Op zondag laat ze nooit na lange tijd in aanbidding te blijven, kruisweg te bidden, de rozenkrans, de catechismus te leren en ook les te geven. Op 35-jarige leeftijd moet ze in 1853 een operatie ondergaan voor darmkanker. Ze heeft het zeer moeilijk dat ze eigenlijk moet verzorgd worden en ze bidt tot Onze Lieve Vrouw en vraagt om haar te genezen of om haar te laten lijden, zodat ze kan delen in het lijden van Jezus Christus. Op 8 december 1854, de dag waarop paus Pius de IX het dogma van de onbevlekte ontvangenis verkondigt, op die dag is het leven van Marguerite verbonden met de lijdende Christus. De 5 wonden van de gekruisigde Christus verschijnen op haar lichaam en iedere vrijdag om 3 uur 's middags en gedurende de hele heilige week leeft Marguerite het lijden van Jezus opnieuw, van Gethsemane tot aan Golgotha. In overeenstemming met haar verlangen sterft ze op het feest van het Heilig Hart, 27 juni 1879. Wat een bijzonder leven ook. En zo zien we dat wij ook vandaag voorbeelden mogen hebben in het volgen van Jezus Christus op de weg naar heiligheid. En zo, dierbare luisteraars, rest mij enkel om u van harte te danken voor uw luisterend oor tijdens dit programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Blijf zeker Radio Vaticaan volgen, zo blijft u op de hoogte van de synode voor het Amazonegebied. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.